Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de commissievergadering AWZM. Het is wel een beetje een bijzondere vergadering vanavond, omdat wij de leden van de commissie Grondgebied hebben uitgenodigd om meer te praten over het onderwerp Twents, het onderwerp op agenda punt 4. Alleen op dat onderwerp mogen de commissieleden van Grondgebied mee praten, over de andere onderwerpen niet. Goed. Kunt u instemmen met de agenda? Ja, dan heb ik de mededelingen. Die heb ik hier. Mevrouw Ter Hamstel heeft vanavond naar de klankboekgroep Indicatoren Agenda voor Twente. Mevrouw Tissing neemt waar. Meneer Mossink is afwezig en heeft geen vervanging. En voor agenda punt 4 voor Grondgebied vervangt de heer Oonk de heer Op de Dries. Ja? Dan gaan we nu naar agenda punt 4. Aandeelhouderschap Twents, wensen en bedenkingen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Scholten. Mevrouw Jansen. De heer Daggert. De heer Gorsen. De heer Slooijen. Titsing. En Oonk. Meneer Scholten, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Het is op de kop af 4 weken geleden dat hier in deze commissie van ABZM een vertegenwoordiger van Twents aanwezig was. In de vorm van de directiesecretaris en twee leden van de Raad van Commissarissen. Die hebben ons op een duidelijke manier, althans is mijn beleving geweest, uiteengezet en een stukje geschiedenis, maar ook de positie van Twents nu en naar de toekomst toe. En daar hebben wij toen, diegenen die toen aanwezig waren, met elkaar al van gedachten gewisseld en hier en daar ook al wat standpunten neergezet. Omdat het toen van onze kant vrij uitvoerig gebeurd is, wil ik het nu eigenlijk beperken tot een aantal zaken. En dan spreek ik even over een stukje historie. En dan zal ik niet collega Gorter voor de voeten gaan lopen, die toen nog veel meer details wist over het verleden dan wie dan ook. Maar goed, ik wil het eigenlijk hebben over dat moment waarop de Twentse raden met elkaar besloten om aandelen Twents niet te verkopen, maar te kiezen voor actief aandeelhouderschap en in te zetten op de omvorming van afvalverwerking naar duurzaamheidsbedrijf. En wat het CDA betreft, onze opinie is dat in de afgelopen jaren Twents daarin uitstekend geslaagd is. Er is een heel ander Twents ontstaan dan wij misschien in 2008 of daaromtrent voor mogelijk hielden. Wie daar een aantal keren geweest is, en dat is mij dus wel overkomen, heeft daar ook, zeg maar, ook door het zien van wat daar gebeurt goede beelden van gekregen. Dat actief aandeelhouderschap waar toen voor gekozen is, dat brengt ook verplichtingen met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden met zich mee. En dat heeft dan te maken met uiteindelijk hoe het bedrijf geleid wordt, bestuurd wordt, hoe daar investeringsbeslissingen genomen worden en hoe uiteindelijk toch onderaan de streep een goed rendement is getoond in de afgelopen jaren. Dat stemt het CDA tot tevredenheid. En wat het CDA betreft kunnen we dan de conclusie trekken, er is in de afgelopen jaren op diverse onderdelen, zowel financieel, maar ook in de sfeer van duurzaamheid, goed gepresteerd door Twents. En wat ons betreft wordt die lijn voortgezet. Dus ook wat dat betreft, in de lijn van de afgelopen jaren blijven de gemeenten aandeelhouder van Twents. En is er vanuit ons gezien geen enkele behoefte om Twents te verkopen aan elke commerciële partij. Want we zijn van mening dat datgene wat toen gepresteerd is, waarschijnlijk zo goed als zeker niet met een commerciële partij gepresteerd zou zijn. Dat is achteraf kijken, maar dat is ook vertrouwen hebben naar de toekomst toe. En in die zin juichen wij ook toe dat ruimte geboden wordt voor een stad als Münster met 300.000 inwoners om aan te sluiten bij Twents. Kortom, een positief signaal wat het CDA betreft in de lijn van het BMW-advies. Dank u wel.
Dank u wel. Onze burgemeester is inmiddels binnengelopen. We willen haar hartelijk welkom heten. Ze heeft een operatie gehad en ik vind het heel knap een prestatie dat ze er nu al is. Welkom. Ja. We gaan gewoon verder. Mevrouw Jansen, ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Als Münster wil toetreden tot de aandeelhouders van Twents, hoe zit het dan met de wetgeving? Dat is een vraag vanuit de ChristenUnie bij toetreding. Hoe zit het met de juridische entiteit? Is dat in beide landen hetzelfde? Dat is even de vraag. Ja.
Meneer Dagger, D66.
Ja, hartelijk dank mevrouw de voorzitter. Twents houden of verkopen. En als we Twents houden, gaan we dan ook Münster toelaten. En wat voor bedrijfsorganisatie gaat Twents in de toekomst worden? D66 heeft haar definitieve keuze nog niet gemaakt. Dat gaan we doen in de komende raadsvergadering. Wij neigen op dit moment toch wel in de richting van de aandelen houden. En waarom denken we dat? A, wij denken dat door het aandeelhouderschap je enige zeggenschap kunt hebben in beslissingen die genomen worden. Nou, moeten wij eerlijk zeggen dat dat een vrij betrekkelijk geheel is. Je hebt ongeveer 5-6% van de aandelen. Als Münster aandeelhouder wordt, dan zal dat verder verwateren. Dan zal het misschien 4-5% zijn. Maar je kunt wat sturen. Die betrekkelijkheid geldt bijvoorbeeld ook voor de investering van 23 miljoen... die Twents wil doen in een mestverwerkingsfabriek in Zenderen. Waar D66 altijd grote vraagtekens bij heeft gezet. En waarom? Omdat het heel veel geld kost, 23 miljoen. Als je kijkt naar 5% van de aandelen, dat is 1 miljoen voor ons. Een tweede punt is natuurlijk dat het een zeer risicovolle aangelegenheid is. En een derde punt is dat het maar de vraag is of het de duurzaamheid van de samenleving en van de omgeving wel dient. En hebben we daar veel over te zeggen gehad? Nee. Maar toch, als je aandeelhouder bent, dan heb je wat te zeggen. Verder is er natuurlijk nog een ander punt wat om de hoek komt kijken. Zeker met onze duurzaamheidsvisie en onze duurzaamheidsplannen voor de toekomst. Die we binnenkort, ik heb vandaag het rapport gezien, een aantal van jullie waarschijnlijk ook. En daar staat klip en klaar in dat Twents ongeveer goed is voor 50% van onze CO2-reductie. Dat is misschien de boekhoudkundige truc. Misschien ook niet. Maar ja, en die kunnen we niet missen. Want daar hebben we gewoon 1,5 windmolen voor nodig. Wat trouwens wel aan de orde is dan, op het moment dat je Twents, of dat je Münster als aandeelhouder toelaat, dan zal dat aandeel ook verwateren, verwacht ik. Maar goed, ik wil die discussie nu niet voeren. Half mei gewoon dat gaan we dat uitgebreid doen in deze commissie. En dan komen we daar wel verder op terug. Maar dat is wel een punt dat we eigenlijk moeten zeggen, ja, we kunnen nu Twents niet missen, want dan missen we ook een hoeveelheid CO2. Een soort negatieve keuze, maar het is een keuze. Als wij kiezen voor houden, geacht college, geacht voorzitter en geacht aanwezigen, dan kiezen we niet voor optie 1, maar dan gaan we voor optie 2. Dat is een bedrijf waar zich volop stort op duurzaamheid. Die plannen maakt, die ontwikkelingen maakt, die investeert. En waar ook deze aandeelhouder, deze gemeente Hellendoorn, in zal moeten investeren dan. Dat is wat anders dan het plukken van dividend. Maar we zullen moeten investeren. Optie 1, het gewoon doordoen, zien wij eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik moest denken aan Philips. Als je aandeelhouder van Philips bent, dan kun je zeggen, meneer Philips, ik ben aandeelhouder voor u. Ik blijf aandeelhouder, maar ga vooral door met het maken van gloeilampen. Nou, dat is een achterhaalde situatie. En ook Twents zal verder moeten. Daar zullen we waarschijnlijk in de raadsvergadering wel met een amendement komen. En hoop ik dat u dat kunt ondersteunen. Want dat is toch, zoals wij het bekijken, de toekomst van Twents. Investeren in duurzaamheid. Investeren ten behoeve van de aandeelhouders, ten behoeve van de gemeentes. Als wij 6 hectare zonnepanelen willen op ons industrieterrein, dan zou je moeten zeggen, dat gaan we niet zelf doen, dat gaat Twents voor ons doen. Dat is de toekomst. We hebben de documenten gezien die het college ons toegestuurd heeft. In de raadsvergadering kom ik terug op een aantal argumenten. We hebben eigenlijk, we hebben het geld niet nodig, staat daar. Daar kun je over discussiëren. We hebben nog een aantal punten waar we geld voor nodig hebben. Misschien toch voor die duurzaamheidsslag. We hebben nog een school, Reggestein, die we graag willen verbeteren. We hebben nog een rotonde. in Hellendoorn aan de Noordzijdverbinding die we nog moeten maken. En daar staat natuurlijk nog een onderdeel bij van, wij beuren zoveel dividend van Twente. Gigantisch bedrijf, dat is mooi. Aan de andere kant is het wel een sigaar uit eigen doos. Want hoe meer dividend hij beurt, hoe meer hij betaald hebt voor je afval. Goed, daar wil ik het nu bij laten. Wij komen daar op de raadsvergadering op terug.
Dank u wel, meneer Gorter, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst even richting D66. Ik vraag me af of u helemaal het idee heeft waar een commissievergadering voor dient en waar een raadsvergadering voor dient. U kondigt een heleboel dingen aan die nog weer in de raadsvergadering aan de orde zullen komen. Ik heb mijn vraagtekens erbij om het spel zo te spelen. Maar dat is de keuze aan D66. VVD heeft in die zin al anders gekozen. Die heeft 4 weken geleden al duidelijk aangegeven dat wij voor handhaving van Twent zijn zoals wij daarin staan. En die woorden die hoef ik niet te herhalen. Wij hebben ook, of de fractievoorzitter, de heer Müller, die heeft ook de fractievoorzitters van de VVD in de 14 gemeenten opgeroepen en bekendgemaakt, in ieder geval aan hen, dat het standpunt van deze VVD-fractie zo is dat we Twents willen behouden. En ik hoop dat andere partijen dat ook zullen doen, zodat het zo groot mogelijke aandeelhouderschap blijft voor deze regio. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Runneboom, Burgerbelang. Nee? Wie dan? Oh, sorry. Mevrouw Geurts-Bakker, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In de vorige commissie hebben we ook al aangegeven dat we aan beide kanten zitten voordelen en nadelen. Verkopen of houden van de aandelen. Voor een deel wordt de agenda van Twente erdoor gefinancierd, waar wij ook wel aan de ene kant baat bij hebben, aan de andere kant ook wel onze vraagtekens bij hebben, wat je daarnaast ook per inwoner nog een bedrag betaalt. En wij zijn ook wel benieuwd, want we zien in het stuk van het college van, we houden de aandelen en daarmee financieren we dus ook de agenda van Twente. Is er ook nog naar gekeken om dat op een andere manier te doen? En tegelijkertijd, op het moment dat wij de aandelen zouden verkopen, zitten daar voor- en nadelen aan. Wat zijn de grootste voor- en nadelen die het college ook hiervan ziet? En tegelijkertijd is in de twee bijeenkomsten hier in de Raad, in de informatieavond in Hengelo, ook benoemd door Twents, dat wij de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Dat hebben wij de afgelopen jaren al een paar keer gehoord. Tot nu toe is het niet gelukt. En ook nu werd weer gezegd, vanaf volgend jaar zouden we dan werkelijk de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen. Hebben wij daar ook garanties van dat het werkelijk dan vanaf volgend jaar wel zou lukken. Tegelijkertijd zien we de afgelopen dagen ook in de kranten dat de gemeentes om ons heen, dat die toch afzien van het behouden van de aandelen, dat die toch willen verkopen. Is daar ook overleg mee geweest, met name Rijsselholte, waar we veel samen mee werken. Ik ben wel benieuwd hoe het college dat ook ziet. En tegelijkertijd uit de bijeenkomsten van Twents leek het haast een soort commerciële dreiging op het moment dat gemeenten zeggen wij verkopen. Want dan krijg je immers een commerciële aandeelhouder. Dan weet je niet wat het bedrijf gaat doen met alle mogelijke risico's van dien. Maar stel nou dat een aantal van de gemeentes verkoopt en een aantal houdt. Hoe groot is die commerciële dreiging dan nog? Hebben we daar zicht op dit moment? Is daar ook een soort risicoparagraaf van gemaakt? Dat zijn nog wel vragen die wij aan het college zouden willen stellen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Slooyer, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben niet zoveel vragen. Een paar zal ik hier gaan stellen. Onder andere, sommigen zijn bang dat het aandelen verkocht kunnen worden aan grote private partijen. Maar als ik dan de statuten erop nalees, dan staat er duidelijk dat alleen publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten, etc., die kunnen dan kopen. Maar dan nog moet 2/3 van de algemene vergadering daarmee akkoord gaan. Is dit nog steeds juist? Daarop graag het antwoord. En wanneer Münster toetreedt en er moeten aandelen komen en Almelo en bijvoorbeeld Oldenzaal kan de aandelen verkopen met goedkeuring van de algemene vergadering. En er zijn op dat moment geen aandelen over. Worden die dan naar rato van de gemeentes weer teruggevorderd en dan weer verkocht aan, aan een ander of hoe gaat dat? Graag daar even een antwoord op. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Titsing, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het SUC. We kunnen ook het, de aandeelhouderschap van Münster kunnen ons in vinden. We zijn vooral voorstander omdat we van mening zijn dat Twente ons duurzaamheidsbeleid kan helpen en kan, verder kan verbeteren. Ik zou graag nog even kort terugkomen op iets wat de heer Dagger net zei. Dat we de toerekening van Twente nodig hebben om onze doelstellingen te halen. Wij als PvdA vinden niet dat we nu achterover moeten gaan leunen omdat we iets van Twente kunnen toerekenen. We vinden ook dat de gemeente zelfs de uiterste best moet blijven doen om duurzame doelen te halen en ook in de toekomst er verder mee te gaan. Want dit is natuurlijk iets wat we ons nu mogen toerekenen, maar wat al eerder... het is geen nieuwe duurzaamheid die gecreëerd wordt. Dus we moedigen het van harte aan om als de gemeente zich ook inzet om samen met Twents verdere duurzaamheidsprojecten te ontwikkelen, zoals aangegeven staat in het stuk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Onk. GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om maar meteen helderheid te verschaffen, de fractie van GroenLinks is het met het college eens dat het verstandig is om een aandeelhouder van Twents te blijven. En GroenLinks vindt eveneens prima dat Münster toetreedt als aandeelhouder. Echter, de motivatie waarmee deze fractie tot dit besluit komt, zou wel eens wat anders kunnen zijn dan die van het college. Aangezien wij vanavond onze wensen en bedenkingen kenbaar maken, is het een goed moment om onze visie met u te delen. Want voorzitter, GroenLinks is het met u eens dat Twents allang veel meer is dan een afvalverwerker. Twents is een hoog innovatief bedrijf dat ondertussen meer een energiebedrijf dan een afvalbedrijf is. En voorzitter, lokale overheden als de onze willen grip hebben op die ontwikkelingen. En dat kan het best door aandeelhouder te blijven. Maar voorzitter, we moeten elkaar niet voor de gek houden. De reden dat veel overheden zo graag aandeelhouder willen blijven van Twents is omdat zij de energie die daar wordt geproduceerd naar rato van het aandeelhouderschap dan snel kunnen bijschrijven op hun eigen boekhouding als de gemeente opgewekte duurzame energie, zonder daar zelf iets voor te hoeven doen. Wij vermoeden dat ons college dit ook zo ziet. En dan, dat klopt formeel technisch, allemaal wel. Maar het is natuurlijk niets meer en niets minder dan een boekhoudkundige werkelijkheid die zo wordt gecreëerd. Een boekhoudkundige werkelijkheid die nog geen één miserige kilowattuur stroom extra bijdraagt aan het totaal, maar slechts aan onze boekhouding. Voorzitter. Laten we eerlijk zijn, of Hellendoorn haar aandelen Twents nou wel of nou niet zal verkopen, daar zal de koers van Twents niet significant om veranderen. Twents zal nog steeds evenveel energie blijven produceren en in het kader van de energietransitie is Twents dan ook een volledige autonome ontwikkeling. GroenLinks is dan ook van mening dat we de energiekoers van Twents moeten bewaken en stimuleren. En dat we het beste als aandeelhouder kunnen doen. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook binnen onze eigen gemeentegrenzen onze verantwoordelijkheid te nemen als het om energietransitie gaat. En dat zal het college ook wel moeten, aangezien er in het coalitieakkoord staat dat we in Hellendoorn streven naar een energiebalans waarin we evenveel energie in onze gemeente zelf opwekken dan dat we gebruiken. Dat hebben we aan alleen Twents echt niet genoeg. Voorzitter. Dan is er nog een ander aspect dat wij willen toevoegen aan deze inventarisatie van wensen en bedenkingen. Want ik sprak net over het bewaken van de groene koers van Twents. En in dat kader spelen er twee zaken waar GroenLinks van wil dat Twents daarvoor nog aan een oplossing gaat werken. Ten eerste, om een centrale rendabel te krijgen, importeert Twents grote hoeveelheden brandbaar afval uit het buitenland, met name uit het Verenigd Koninkrijk. Twents meldt dan altijd trots dat de afvalmarkt een Europese markt is en dat we trots moeten zijn dat Nederland hier koploper is. Maar je hoeft geen Nobelprijswinnende natuurkundige te zijn om te zien dat het verschepen van grote hoeveelheden afval naar de verbrandingscentrale in Nederland alleen al vanwege het transport wel degelijk zorgt voor nog een behoorlijke forse CO2-uitstoot. Zeker in vergelijking met echt schone energie, zoals zon en wind. Uiteraard kennen wij de onderzoeken waaruit blijkt dat het continentale gesleep met afval beter voor het milieu is dan storten van afval zoals nu in Engeland nog gebruikelijk is. Maar ook in het buitenland is de onomkeerbare omslag naar een afvalloze samenleving begonnen. En dan kent de afhankelijkheid van Twents van buitenlands afval op de lange termijn twee bedreigingen. Ofwel, De ontwikkelingen in het buitenland richting een circulaire economie nemen zo'n vlucht, wat op zich natuurlijk een goede zaak is, dat ook daar het overschot van restafval zo afneemt dat Twents ook met de import van afval niet meer genoeg brandstof voor haar centrales heeft. Ofwel door de gretigheid van onder andere Twents op buitenlands afval remmen we de omslag naar een afvalloze samenleving elders, omdat er een perverse financiële prikkel in het systeem zit dat afval verkopen voor verbranding goedkoper is dan hergebruik. Dat kan op termijn zelfs leiden tot een hele rare concurrentiestrijd tussen afvalverwerkers als Twents. Wie het meest wil betalen voor buitenlands afval, die krijgt het. En dat is slecht voor het milieu en maakt het productieproces van Twents duurder. GroenLinks vindt dan ook dat er hard nagedacht moet worden bij Twents over hoe we op termijn af kunnen komen van de afhankelijkheid van buitenlands afval. En dat kunnen we het beste als aandeelhouder doen. Het tweede aspect is mestvergisting, want laten we helder zijn. Twents is daar enthousiast over en GroenLinks niet. Mestvergisting is nu nog een groen einde aan een letterlijke en figuurlijke hele lange bruine keten. Daar moeten we dus voorzichtig mee omgaan. Want in de huidige bio-industrie importeren we de grondstoffen voor veevoer, waaronder soja, uit Zuid-Amerika. Dat heeft grote ontbossing daar tot gevolg en alle transport heeft uiteraard ook een grote impact op het milieu. Onder andere door de bijbehorende CO2-uitstoot. Hier voeren we dan onze koeien en varkens mee en die fokken we op. En voor een groot deel exporteren we die dieren of het vlees weer naar het buitenland, met alle bijbehorende transportbewegingen en uitstoot. Uiteindelijk blijven we hier dan met heel veel mest achter en die vergister die moeten we dan duurzame energie noemen. Dat is een beetje hetzelfde als een Big Mac gezond noemen omdat er een augurk op zit. Voorzitter, GroenLinks gelooft dat we uiteindelijk toe moeten naar een nieuw landbouwsysteem met gesloten ketens, met productie dichtbij en dus ook met minder dieren en dus ook met minder mest. Dat is beter voor het milieu, voor de mens en voor dieren en ook zeker voor de boeren die nu wel moeten en mee moeten in de grootschaligheid. Ook om Twents hier geen onverstandige dingen te laten doen, is het goed om aandeelhouder te blijven. Voorzitter, dit zijn de drie aspecten die we willen meegeven. Samenvattend komt het er dus op neer. Bij Twents opgewekte energie mag niet leiden tot een vermindering van onze eigen ambities. We willen dat Twents minder en op termijn helemaal niet meer afhankelijk wordt van buitenlands afval. En GroenLinks wil dat de mestvergissing niet leidt tot stagnatie van een uiteindelijke noodzakelijke omslag van ons landbouwsysteem dat over de datum is. Dit willen we graag meegeven en deze aspecten in oogenschouw nemen. Dan komen we dan tot de conclusie dat het inderdaad verstandig is om onze aandelen van Twents te behouden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Oonk. Met uw goedvinden ga ik dat doorschuiven allemaal naar de wethouder, want dit kan ik allemaal niet beantwoorden. Wethouder Bijntema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal eens even kijken. Het is een hele lijst aan wensen en bedenken en wellicht ook andere signalen die u afgeeft in de voorbereiding nogmaals op een AFA-besluit van 20 april. En waar u uiteindelijk nog in de raadsvergadering van 18 april, dacht ik, de laatste set krijgt voor de wensen en bedenkingen. Dat ik maar even direct aangeef. Ik dacht de partij D66 al komen met, wij komen met een amendement of wat dan ook. Even alle helderheid, uw rol als raad ten aanzien van dit is wensen en bedenkingen uiten. Dat daar geen misverstand over bestaat. Dat ligt voor straks. En dat nemen wij dan mee na de 18e richting de vergadering van de AVA. Ik probeer toch een beeld te schetsen van diverse aspecten die aan de orde komen. En die een rol spelen bij de afweging, ook hoe wij als college, maar ook wat ik hier hoor vanuit u als commissie, als breed dubbel samengestelde commissie. Het is inderdaad zo dat Twents, 2008, 2009, dat die discussie speelde om wel of niet verkopen, of het nog eerder. Ook in de laatste tot de agenda van Twente. En vervolgens is inderdaad toen uiteindelijk gekozen met elkaar, wij blijven breed in Twente aandeelhouder. En dat doen we ook vanuit een actief aandeelhouderschap. Nou, dat actieve aandeelhouderschap kunt u ook terugzien als zaken. En u goed realiserende dat Twents is dus, ja, we zijn aandeelhouder van Twents. Maar in de Nederlandse wet en regelgeving, u heeft dat ook in de diverse documenten kunnen zien, wil niet zeggen dat een aandeelhouder alles maar beslist. De Raad van Commissarissen en de directie, het uitvoerend bestuur, heeft een aantal duidelijke taken. En het is ook duidelijk waar de aandeelhouders wel over gaan en waar we niet over gaan. Maar dat actieve aandeelhouderschap ziet u bijvoorbeeld wel terug in zaken dat wij als aandeelhouders, en trouwens u ook als gemeenteraden, meedenkt over het strategisch beleidskader van de onderneming. Dat heeft, een paar jaar geleden hebben we dat gedaan. Elke vier jaar krijgt u als aandeelhouder, mag u met elkaar beslissen, want dat doen de aandeelhouders uiteindelijk samen, u ook als raad, meedenken over het strategisch beleidskader. Vanuit het strategisch beleidskader is ook het vorige strategisch beleidskader links en rechts besproken, zijn onderwerpen aan de orde gekomen. Het was al eerder een streven om te zorgen om te kijken naar uitbreiding van aandeelhouders, dus buiten de zittende aandeelhouders nu. Dat is, is daar al genoemd. Maar ook in dat strategisch beleidskader, en er worden nu wel opmerkingen gemaakt, is al degelijk toen al genoemd, meer zaken in de tijd van duurzaamheid energie, maar ook bijvoorbeeld mest. Mestverwerking is toen al in het vorige strategisch beleidskader genoemd als een strategische optie voor Twents. En dat vult de directie ook in op dit moment. Er zijn een aantal voorbeelden, zaken genoemd. Maar dat is wel conform de lijn van het strategisch beleidskader die de aandeelhouders met elkaar hebben aangegeven aan de directie. Dus niet zomaar iets wat de directie uit zichzelf doet. Nee, dat past in het strategisch beleidskader. Overigens, daar kun je van over verschillen. GroenLinks heeft daar duidelijk een andere opvatting over dan wellicht anderen hier. Maar je kunt ook zeggen, dat is misschien wel degelijk ook een opgave of het invullen van een duurzame opgave in de samenleving. Want uiteindelijk, ik ben geen bioloog of geen deskundige op helemaal op dat terrein. Maar als je 250.000 ton die er straks verwerkt gaat worden in die mestverwerkingsfabriek. En 10% daarvan, of 90% daarvan is water. En 10% is zijn stof die weer hergebruikt kunnen worden. Dan denk ik dat je een geweldige bijdrage ook levert aan een duurzame samenleving. Maar nogmaals, de GroenLinks heeft daar een andere politieke opvatting over. Nogmaals, het is wel de koers die al is ingezet in het strategisch beleidskader. En als u vindt dat het strategisch beleidskader anders moet, dan heeft u, als u inderdaad aandeelhouder blijft, bij een volgend strategisch beleidskader de kans om dat te kijken of dat aangepast zou kunnen worden.
Mag ik hier even een punt zetten?
Ja.
Mevrouw Bakhuis had een vraag.
U het advies gegeven om in een vergadering mee te nemen dat wij in Hellendoorn geen voorstanders van waren dat Twents met een mestverwerker bezig zou gaan. Er zijn nu meerdere fracties die hebben daar wat over gezegd en u zou dat inbrengen in die vergadering. Het is niet zo dat het nu nieuw is wat hier gezegd wordt. Daar hebben we in de commissie grondgebieden uitgebreid met elkaar over gesproken. En daar komt bij, volgens mij is afvalverwerking iets heel anders als een probleem oplossen van de agrarische sector.
De wethouder.
Terugkomen die discussie, die herinner ik me nog. Er waren van verschillende kanten waren opmerkingen gemaakt over de mestverwerking. Er waren hier ook partijen in diezelfde commissie die daar een andere opvatting over, die het wel een goede ontwikkeling vonden. En ik heb in de AVA, dat heb ik ook toegezegd, gemeld dat er in Hellendoorn over dit punt verschillend gedacht werd. Zo is die discussie toen afgelopen. Want er waren ook partijen hier die wel dat een goede ontwikkeling vonden. Ja, zo is het wel gebeurd. Kijkt u maar na. Maar goed, dat is even ten aanzien van. Maar daar zie je dus, als u zegt, ja, dat is geen afval. Nee, maar daar zie je dus hoe ook zo'n onderneming Twents zich aan het ontwikkelen is. En dat is dan met name ook als het gaat om het aspect duurzaamheid. Ik kom straks op nog een aantal financiële aspecten. Waar wij als college, en misschien dat u ons daar ook in kunt helpen met wensen en bedenkingen, uiteindelijk hebben gezegd van, Twents is naar ons idee inderdaad een bedrijf dat zich goed heeft ontwikkeld. Vanuit afval, minder afval, of laten we zeggen een ander soort bedrijf geworden is. We zijn er zelf bij. En dan krijg je de verdere doorgroei in duurzaamheid. En u heeft ook in het rapport kunnen lezen dat voorgesteld wordt, Twents zou zich moeten ontwikkelen tot, laten we zeggen, optie 2. Dus een meer duurzaam bedrijf in de regio. En wij hebben ook in de voorbereiding wel eens tegen diverse collega's gezegd van, wat bedoel je dan ermee? En dan geef ik u op een briefje. Dan denkt de een heeft een idee van, bijvoorbeeld, nou, Twents zou wel een windmolenpark kunnen aanleggen. En een ander heeft daar weer een heel ander beeld bij. En vandaar dat wij hebben gezegd, nou, wij kiezen in ieder geval, wat ons betreft, doorgaan met Twents zoals het nu is. Wij willen wel degelijk een open oog houden voor verbreding in die verdere duurzaamheid. Maar aan ons idee moet het dan wel helder zijn wat je bedoelt met elkaar. Want er komen ook elementen aan van, wat doe je dan? Onder welke condities, nogmaals in alle rapporten worden genoemd, mag dat dan tegen lagere rendementen? Wat moet je meegeven? Wat zijn de kaders? Nogmaals, wij als college zeggen minimaal die status quo. We willen best naar een plus, maar het moet wel helder zijn wat men bedoelt met elkaar. Ook om dat achteraf zou worden gezegd, dat was niet onze bedoeling. Maar misschien heeft u ook wel ideeën over in welke kant, waar dan die pluskant naar uw idee zou kunnen zitten vanuit de duurzaamheid. Vandaar dat verschil tussen één status quo dan wel de plus. Als het gaat om Even check, even ten aanzien van het aspect van Münster. Ik hoor hier breed toch wel dat u zich daarin kunt vinden. Münster inderdaad, de buurman. Hè? Vlakbij. De afstand van Münster naar Hengelo is 70 kilometer. Nou, dat is, moet je eens kijken, de andere kant, dan ben je nog niet eens in Amsterdam, om het zo maar te zeggen. Nou, dus Münster ligt vlakbij. Wil graag meedoen. En ten aanzien van de wetgeving. Ik verzeker u, een Duitse bedrijf zoekt dat allemaal tot echt ontzettend goed uit. Dat het allemaal voldoet aan de voorwaarden die daar ook gelden. Ook zij hebben wel, net als wij, een provinciale toezichthouder, zou je kunnen zeggen. Daar moeten ze mee overleggen. Maar daar is alles op, zoals ze dat hebben gedaan, dat het allemaal voldoet aan alle voorwaarden. Europese wet en regelgeving over in-house aanbesteding. Maar ook over allerlei andere vennootschappelijke zaken. Dus aan de wetgeverskant zal het allemaal voldoen. Daar verwachten wij helemaal geen problemen. En anders hebben we ook al met hun hogere overheid al het nodige overleg over gehad. Dus dat zal wel loslopen. Even kijken. Ook even een misstand weg te nemen ten aanzien van, nou, wat zijn je alternatieven? Stel nou dat je niet zou kiezen voor, hè, duurzaam bedrijf, et cetera, wat gebeurt. Oh ja, de duurzaamheid. Nog even misschien dat meenemen, het aspect duurzaamheid. Er was een opmerking van, ja, zo van, dat gaat pas meetellen vanaf 2018. Even voor het beeld. Wij krijgen al jarenlang van Twents, die ons jaarlijks toestuurt, wat ons equivalent is in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf Twents voor ons. Alleen wat er niet gebeurde was dat in de landelijke monitors werd dat niet gedaan. Dus alle prestaties die Twents leverde op het terrein van duurzaamheid werden in die landelijke monitor toegeschreven aan de gemeente Hengelo, want daar was het bedrijf gevestigd. Nou, daarvan hebben wij met elkaar gezegd, is dat nou fair? En vandaar dat er acties uitgezet richting Rijkswaterstaat, die houdt die monitor bij, om te zeggen, wij vinden het gewoon eerlijker dat het bedrijf is van alle gemeenten samen. Twents heeft zijn prestaties, rekent die dan ook toe naar raten van het aandeelhouderschap. En dat gebeurt nu. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dat is denk ik ook een veel eerlijker behandeling dan te zeggen dat alleen is toegeschreven aan de gemeente Hengelo. Als je dan de opmerking zou mogen concluderen, oh, dat is lekker makkelijk verdiend. Nou, zo zit het college echt niet in elkaar. Volgende week is daar een presentatie over de energievisie. Moet u die vraag nog maar eens een keer stellen. Maar het is ook wel eerlijk dat als Twents, ons bedrijf, ons gezamenlijk bedrijf, deze prestaties levert, dat we ze ook mogen toeschrijven en toerekenen aan onze gemeente. Daar is niks verkeerds aan. Dus ik zou dat ook niet, en ik zou het niet af willen doen als boekhoudkundige trucs. Echt niet. Dan denk ik dat niet zuiver is. Als je vervolgens kijkt naar een paar aspecten rond geld en alternatieven en wat kwijt je kwijt. Nou, één aspect, door het feit dat wij aandeelhouders zijn. Uiteraard heb je bij winst van onderneming dividend. Hè, gewoon je dividenduitkering, die heb je. Maar ook als aandeelhouder hebben wij zeggenschap. Wij stellen de aandeelhoudersvergadering, die stelt de tarieven vast voor het afval. Nou, recent heeft u kunnen zien dat het tarief gaat vanaf 1 januari 2018 fors omlaag. 4 tientjes, van 116, nog zelfs meer, naar 70 euro per ton voor ons huishoudelijk afval. En daarmee zitten we echt behoorlijk aan de onderkant als het gaat om marktconformiteit. Dat is gelukt omdat wij aandeelhouders zijn. Wij beslissen over de tarieven. Daar zitten we zelf bij. Dat is ook een voordeel als je aandeelhouder bent. En dat is ook als je aan de andere kant, stel dat je die aandelen niet zou hebben, je zou ze verkopen. Ja, betekent dat wij, de gemeente die ze wil verkopen, die zal dus zijn afval op de vrije markt moeten aanbieden en moeten kijken tegen welke prijs die ze kan aanbieden. En ik geef u maar op, u heeft ook de vergadering bijgewoond in Almelo, was het? Münster heeft recent afval in de markt gezet en heeft een contract gekregen voor 93 euro per ton. Ja, dat ontvangers niet, moeten ze betalen. Gewoon in de vrije markt. Dus dat moet u maar even als een verschil zien tussen wat wij nu betalen en wat in de vrije markt doet. Dat is het risico als je zegt, ik wil geen aandeelhouder zijn. Ja, dan moet je afval en dan moet je maar kijken tegen welk tarief. Uiteraard ben je ook je dividend kwijt, maar in ruil voor dividend heb je dan geld in kas. Dat is dan de andere kant van de component. Ja, afhankelijk van een gemeente met financiële posities kun je daar een oordeel over vormen. Heb je dat ontzettend hard nodig? En er zijn gemeentes die dat wellicht heel hard nodig hebben. Nou, onze financiële huishouding, laat ik maar zo eerlijk zijn. Onze financiële huishouding is niet zodanig dat we zeggen, goh, dit is een gouden kans, wij hebben dat geld nodig. Onze financiële positie is dusdanig gezond dat wij een afweging kunnen maken tussen blijven met een aantal aspecten, ook dividend en ook tarieven. Daarbovenop is inderdaad waar dat wij ook die duurzaamheidsstand kunnen toerekenen. Op het moment dat Münster toe zou treden, ook dat moet eerlijk zijn, stel dat Münster in het totaal van de onderneming 15, bijvoorbeeld 10-20% van de aandelen verwerft, dan zal Münster ook 10-20% van de duurzaamheidsprestaties toegerekend krijgen. Dat is ook eerlijk. En dan hebben wij wat minder. Maar goed, dat is dan de andere kant van het verhaal. De vraag over wat gebeurt er nou straks in de praktijk van stel dat een aantal gemeentes zouden zeggen, wij willen niet bij Twents blijven, wij willen onze aandelen verkopen. Nou, de huidige statuten bieden al de mogelijkheid dat je aandelen aanbiedt. Alleen je hebt wel een koper nodig. En zolang er geen koper is, ja, kun je niet verkopen. Een van de discussiepunten, en dat staat ook in het beslispunt, afhankelijk van de uitslag straks van al die punten die voorgelegd worden aan de aandeelhoudersvergadering, als daar naar voren komt dat een aantal gemeenten zeggen, die zeggen, wij willen onze aandelen graag verkopen, nou, dan is het voorstel wat aan de AFA wordt gedaan, dat er een kleine, ik noem het even een werkgroep, die zal aan de slag moeten namens de aandeelhouders, een soort commissie, die moet nadenken over hoe dat proces dan moet lopen. Want nogmaals, het verkopen is één, of je wilt verkopen, maar je zult ook een koper aan de andere kant moeten hebben. Nou, dat moet nog maar blijken wie dat dan zijn of wie dat kunnen zijn. Ook voor alle helderheid, de statuten zijn klip en klaar, en dat is ook waarom bijvoorbeeld Münster wil toetreden tot Twents. Twents kan alleen maar in publieke handen zijn. Alleen maar van publieke organisaties. Dus ook de aandelen die door een gemeente zouden worden aangeboden om te kopen, kunnen niet worden gekocht door private bedrijven. Dat moet publiek zijn. Tenzij je uiteraard de statuten zou wijzigen. Maar dan heb je 2/3 van de aandeelhouders nodig. En dat verwacht ik niet. Dus ook daar zitten nogal statutaire bepalingen. Nogmaals, het moet maar blijken hoeveel gemeentes zouden willen verkopen. Er gaan allerlei berichten in de krant links en rechts. Maar dat zullen we moeten afwijden. En pas op dat moment moeten we kijken hoe verder. Nog even een punt en aasje van het afval.
Heer Runderboom, ga de gang.
Dank u wel. Gaat het dan om puur 100% publiek of mag het ook semi-publiek zijn?
Runderboom, microfoon.
Statutair bepaald, de aandelen kunnen alleen maar in bezit zijn van publieke organisaties. Ja, want de statuten laten niks anders toe. En daarom is Twents ook zo geïnteresseerd, of Münster, want die wil graag bij een organisatie horen die publiek georganiseerd is. En niet, want die hebben niet zo'n goede ervaringen met marktpartijen. Verkoop van aandelen was. Oh ja, dan nog even over het afval en zodanig. Er was ook, het slot werd genoemd van. Dat wordt ook wel eens genoemd in relatie tot de risico's die je zal lopen als aandeelhouder. Want je bent aandeelhouder. Het bedrijf heeft een waarde, heeft een raad van commissarissen, heeft een directie die gewoon moet besturen en de zaak goed moet organiseren. Dan over afval. Het is waar. De afgelopen jaren kun je zien dat de hoeveelheid afval die de Twentse gemeentes leveren aan Twents is aanzienlijk verlaagd. Dat komt onder andere door een beleid van met elkaar zorgen voor minder afval, hergebruik, scheiding, noem alles maar op. Het oude contract dat wij hebben als gemeentes met Twents, ook dat is bekend, stelt dat de gemeentes de Twentse gemeentes die moeten met elkaar 220.000 ton afval leveren aan Twents. Dat staat ergens in een oud contract. Dat loopt tot 2022. De praktijk is, vandaag de dag, dacht ik dat alle Twents gemeenten samen op dit moment tussen de, of alle aandeelhoudende gemeentes, zou ik zeggen, rond de 110.000 ton nog leveren. Dus aanzienlijk minder. En dat is voor de organisatie Twents, heeft ons nooit gezegd tegen de gemeente, u levert te weinig, u moet compenseren in geld. Kijk eens wat Atero heeft gedaan in het zuiden. Die ging dat wel roepen. Die zei van, al die gemeenten, u heeft contract met mij, u levert te weinig, moet even bijpassen. Heeft de organisatie Twents de directie nooit gedaan. En de directie Twents is gaan kijken, waar kan ik nieuwe afvalstromen halen. In dit geval uit Engeland. Ik kan u wel een overzicht of een antwoord daarop geven, wat ook is voorbereid. En dat wordt, u doet het, GroenLinks doet het een beetje af als, nou, dat zou slecht zijn. Nou, ik denk dat het heel goed is, want het voorkomt. Ten eerste hoeft Engeland daarmee geen grote installaties te bouwen. Ik denk dat je op een hele efficiënte manier ook afval daar vandaan hier naartoe kunt halen. Maar de totale balans van energie, die is voor mij al jarenlang doorgerekend. Maar ik kan kijken of de organisatie Twents dat nog eens een keer kan aanleveren. Maar die is volgens mij niet slecht. En de verwachting is, ook in het totaal van de komende jaren, en nogmaals, het is maar net hoe ver wil je vooruitkijken, maar in ieder geval de verwachting is wel dat de komende 20 à 30 jaar er zeker behoefte blijft bestaan aan verbrandingscapaciteit voor de verwerking van restafval. Dat niet op een of andere manier kan worden verwerkt. Nou, en Twents heeft langlopende contacten met partijen uit Duitsland en Nederland die ook bijdragen aan die vollast van de centrales. En ik denk dat je ook tegen de directie mag zeggen, er zijn ontwikkelingen en de directie speelt er goed op in. En nogmaals, GroenLinks heeft daar een idee bij dat dat verkeerd is. Ik denk dat dat heel goed is. En dat op die manier ook ons bedrijf Twents op die manier een maximale bijdrage blijft leveren. Ook aan duurzaamheidsbeleid. Ook in, nou ja, wat verder buiten de grens, om het zo maar te zeggen. Ik dacht dat ik daarmee alle vragen heb beantwoord. En als het niet zo is, dan hoor ik dat wel.
Nou, ik heb er nog eentje niet gehoord. Maar dat kan ook aan mij liggen, omdat ik me heb af laten leiden. De agenda van Twente.
Oh ja, ook daar geen misstand. Dat is kennelijk ook, ik dacht, Partij Burgerbelang noemde dat. Even voor alle helderheid. De agenda van Twente, toen wij in 2008, 2009 besloten met elkaar om aandeelhouder te blijven, is tegelijk gezegd, dan gaat vanuit de organisatie Twents, vanuit de winst van Twents, gaat per jaar, 10 jaar lang 8 miljoen wordt op tafel gelegd voor de agenda van Twente. 2017 zal dat het laatste jaar zijn. En dan is het afgelopen. Er wordt niks meer met de agenda van Twente gedaan. Die sloes is klaar. Vanaf 1 januari 2018 ontstaat er een nieuwe situatie. Vanaf 1 januari 2018 is, heb ik net al aangegeven, is al afgesproken, is vastgelegd door de AVA dat de tarieven van dit naar dit gaan. Onder andere omdat die financiering van de agenda van Twente niet moet. Wij kunnen nu gewoon naar marktconforme tarieven voor ons afval. Dat is goed voor onze burgers, want die betalen die afvaltarieven uiteindelijk. En tegelijk hebben wij in de AVA, die is ook gemeld, een afspraak gemaakt dat van de winst van Twents wordt, laten we zeggen, 50% uitbetaald met een minimum van, wat is het, een kleine €900.000. En de andere 50% blijft in het bedrijf. Dat is de afspraak die wij gemaakt hebben. En de agenda van Twente vanaf 1 januari 2018 is niet aan de orde in relatie tot Twents.
Ik zie twee vingers, mevrouw Geurtsbakker en de heer Dagger. Mevrouw Geurtsbakker, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik hoor u zeggen, aan de ene kant die €44 gaan we naar beneden in de tarieven. Maar ik hoor u ook zeggen van de afspraken voor de agenda van Twente lopen tot en met dit jaar. En dat klopt, maar volgens mij is er ook sprake van om dat eventueel te verlengen, mits we aandeelhouder blijven, dat daar in ieder geval over gepraat zou kunnen worden. En als ik het dan zo aan elkaar koppel, wat u doet, dan hoor ik dus eigenlijk, hebben we de afgelopen jaren de tarieven kunstmatig hoog gehouden en is die €44 dus een sigaar uit eigen doos, als ik hem goed begrijp. En ik hoorde u net ook zeggen, de komende 20, 30 jaar blijft er behoefte aan verbranding van afval. Maar tegelijkertijd hebben we hier in de gemeente ook afgesproken dat wij uiteindelijk toe willen naar een afvalloze gemeente. Gaat het dan niet ten koste van deze doelstelling? Want door aandeelhouder te blijven, hebben we er ook belang bij dat er afval blijft gaan naar Twents. En dat daar iets te verbranden blijft. Dus dat zou dan wel mogelijk met elkaar botsen. En vervolgens, ik hoor u ook zeggen van Münster, mits zij 10 tot 20% van de aandelen krijgen, zullen zij ook dat deel van die duurzaamheidsdoelstellingen op hun konto mogen schrijven. En dus die van ons afgaan. Op zich een logische redenering. Maar tegelijkertijd, wat betekent dat dus voor onze eigen doelstellingen? Halen wij ze dan nog? Die vragen zou ik graag nog beantwoord willen horen.
Meneer Dagert.
Ja, dank u wel. Puntje, ik vond de opmerking van de wethouder dat Twents 15% van zijn rendement in dividend uitkeert. Zoals u menig zei. 50, oké. Okay.
Mevrouw Janssen.
Wij willen toch nog graag wat meer antwoorden. Misschien dat dat op de mail kan komen voor de raadsvergadering. Hoe het juridisch zit als Münster toetreedt. U zegt dat het zal wel loslopen, dat komt wel goed. Maar zou dat op de mail kunnen komen voor de raadsvergadering?
Meneer Onk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een kleine aanpassing naar hetgeen de wethouder zegt. De wethouder zegt, we vinden het fout dat het uit Engeland komt. We vinden het vooral vervuilend. We hebben het gehad over alle transportstukken die afgelegd moeten worden. En op het moment dat iets uit Engeland moet komen, is het gewoon sterk vervuilend. En wij geven keihard aan dat we groene energie produceren. Op het moment dat wij onze afval ontzettend ver weg moeten halen, dan is het niet duurzaam. Dan is het gewoon smerig.
De wethouder. Oh, wacht even. Meneer Opentris.
Ik weet niet of meneer Onk iets heeft gezien van de afstanden. Maar de afstanden van het oosten van Engeland naar het westen is langer dan van het oosten van Engeland naar Nederland. Met het afstand valt het relatief wel mee.
De wethouder.
Oeps. Ik zal even over dat... Nou ja, afval, laat ik zo zeggen, u vervuilt nogmaals. Ik heb al aangegeven dat tegenover staat dat bijvoorbeeld in Engeland dan ook allerlei een aantal investeringen daar ook niet hoeven te worden gedaan. Dat is ook de pluskant. Plus boven het feit dat u zegt, het is allemaal smerig afval. Nou, ik zal ook in overleg met de directie even een aantal dingen voor u op rij zetten, want ik denk dat het beeld echt wel anders is. Maar nogmaals, we kunnen ook concluderen dat wij elkaar op dat punt wellicht niet kunnen overtuigen. Nog even over de opmerking over het juridische Duits-Nederlands recht, om het zo maar te zeggen. Nou, nogmaals, wij zijn een Nederlands ondernemer, dus het valt onder het Nederlands recht, hè, als het is. Het gaat puur, dus daar verandert op zich niks aan. Het is alleen even dat de Duitse toezichthouders van de stad Münster moeten natuurlijk wel instemmen met deze beweging. En daar moet men aan voldoen. En daarvan heb ik ook aangegeven dat er allerlei overleg loopt. En daar heb ik van begrepen, vanuit de kant van Münster, dat daar naar hun idee alle zaken goed geregeld zullen worden. Maar op het moment dat het zover is, dan pas zullen zij natuurlijk een formeel akkoord moeten hebben van hun toezichthouder. Maar dat is hetzelfde als wij in Nederland iets nieuws ontwikkelen, moeten wij ook naar de provincie toe als gemeente van, moeten wij ook vragen of het akkoord is. He, dat is precies hetzelfde. Dus nogmaals, zij moeten voldoen. Het is een Nederlands onderneming, het blijft gewoon Nederlands recht. Daar verandert niks aan. Alleen zij moeten van hun toezichthouder toestemming hebben. Nog even over de agenda van Twente en de dingen die daar even genoemd werden. Nou, ik ben het niet eens, laten we zo zeggen, wij zijn uitgekomen, laten we ook met elkaar eerlijk zijn, we zijn gestart vanuit een positie met de tarieven die op een bepaald niveau zaten. Dat was 2000, al ver voor in 2000. Daarvan is uiteindelijk met elkaar, kun je zeggen, ook uit de winst is uiteindelijk de agenda van Twente betaald. Daar hebben we ook allemaal baat bij gehad in Twente. Maar het is ook altijd duidelijk geweest, en dat hebben we ook zelf ook als gemeente Hellendoorn al in een vroegtijdig stadium aangegeven, dat als straks die agenda van Twente op 1 januari 2018 is afgefinancierd, dan vinden wij dat wij naar marktconforme tarieven toe moeten. Nou, dat voeren we uit. En dat, ik vind dan een beetje kort, zo van een sigaar uit eigen doos. Nee, wel degelijk niet. We hebben één periode een bepaalde afspraak gemaakt, 1 januari 2018, dan doen we dat zo, dat is afgelopen, nu gaan de tarieven fors omlaag. En allerlei, en ook uw opmerking, nogmaals, ik geef aan wat de afspraken zijn. We zitten er zelf bij. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt met Twents. Een tariefsverlaging, zoals ik heb aangegeven, die doorverwerkt wordt. Tegelijk een dividenduitkering. En daar is er totaal niet aan de orde. Helemaal niet. Of dat daar weer een nieuwe agenda van Twente. Ik heb het niet beeld. Als u dat ergens hebt gehoord, ik heb het niet gehoord. Nog even ten aanzien van het punt.
Mag ik u heel even onderbreken? Mevrouw Geurt Bakker wil graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. U noemde net namelijk letterlijk, wij als aandeelhouders hebben invloed op de tarieven. En daar doelde ik net op. Nog even los van de afspraken die destijds zijn gemaakt. Maar we hadden dus ook tussentijds kunnen besluiten als aandeelhouders, goh, we doen de tarieven vast naar beneden. En dat bedoel ik met nu de link ook die u net zelf legde. Met sigaren uit eigen doos. Van, nou, we hadden het dus ook eerder kunnen doen. Dus minder betalen. Dat er ook wel minder naartoe zou gaan.
Wilt u de microfoon?
Dus ik ben wel benieuwd hoe u dat dan ziet.
De wethouder.
Dat we met elkaar als gemeentes afspraken hebben gemaakt in 2008... dat 10 jaar lang 8 miljoen per jaar naar de agenda van Twente hebben. Met elkaar die afspraak gemaakt en die moest waargemaakt worden. En dat hoort, dan moet de onderneming Twents natuurlijk wel... dat moet wel in staat zijn om dat uit te kunnen betalen. Nou, nu is die agenda van Twente afgerond en nu kunnen de tarieven ook omlaag. Dat is voor mij zo klip en klaar als maar kan. Dan nog even ten aanzien van het afval. Kijk, er was een opmerking gezegd, als nou het afval verder omlaag gaat. Stel dat we inderdaad naar nul gaan in heel Twente. Geen afval meer die we leveren aan Twents. Dan denk ik dat we met ons in onze gemeente goed bezig zijn geweest. En dan zit de directie van Twents er zo in, en ze zijn gelukkig ook aanwezig hier. Dan zit de directie er zo in, net als nu. Dan zorgt de directie, krijgt opdracht, dan zal de directie ervoor zorgen, want dat is dan hun opdracht, om te zorgen dat er alternatieven komen voor de vulling van de centrales. Dat hebben ze tot nu toe altijd gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat opnieuw zullen blijven doen. Dus er is bij alle Twentse gemeenten, en zeker ook niet bij onze gemeente, een beleid van, nou laten we maar wat minder doen met dat afval wat minder, want dat zou slecht zijn voor de centrales van Twents. Integendeel, daar gaan we gewoon mee door. En de directie van Twents moet maar zorgen dat het weer wordt gevuld. En nogmaals, als je kijkt naar wat ze hebben gepresteerd de afgelopen jaren, nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat het heus wel weer goed komt.
Meneer Dagert, steek zijn vinger naar op.
Ja, toch nog even een reactie, meneer Bijntema. U terecht geeft u aan dat wij op een gegeven moment naar nul moeten, willen en ook zullen gaan, want dat hebben we met elkaar afgesproken. De vraag is dan wel, want op dat moment kopen wij 100% van het afval wat Twents nu eenmaal nodig heeft op de vrije markt. Wat is dan nog de publieke taak, de publieke functie van Twents? Zeker denkende in scenario 1.
De wethouder.
Nou, de publieke taak is nog steeds... zul je zien dat het nog steeds een transformatie van de onderneming is naar grondstoffenhergebruik, naar energie en andere vormen van. Ook stoom en warmte, daar zullen ze misschien nog wel meer aan doen. En ik denk dat dat nog steeds een duidelijke meerwaarde heeft om van zo'n bedrijf aandeelhouder te zijn. En nog steeds een publieke waarde heeft voor datgene wat ze voor de Twentse samenleving op die manier doen.
Meneer Scholten.
Maar voorzitter, ik denk toch ook dat als dat zich voor zou doen, dat er dan toch ook totaal nieuwe scenario's gaan ontstaan. En dat dan, maar wanneer welke periode praten wij dan, heer Rob den Dries, altijd weer zaken opnieuw zullen worden overwogen, toch? Ik bedoel, je maakt nu toch ook geen contract voor, weet ik veel wat, tot 2500 of zo. Nee, toch?
Ik kijk rond, ik zie geen vingers meer. Zijn er op dit moment voldoende wensen, bedenkingen, opmerkingen gesteld? Kan ik daarmee het agendapunt afsluiten? Er moet toch nog een nabrander, meneer Hoek?
Nee, nog geen nabrander, alleen een tip. De wethouder die vroeg op het moment dat wij weten waar de pluskant zit wat betreft duurzaamheid. Nou, volgens mij heb ik u genoeg, namens onze fractie, genoeg handvaten gegeven om een paar pluspunten mee te nemen naar Twents, dus bij deze.
Oké, met de toezegging van de wethouder dat hij nog informatie zal sturen over de afvalstromen, ga ik dit agendapunt afronden. Akkoord? Prima. Mag ik dan de commissieleden van Grondgebied vragen om even terug te treden, zodat ik het overzicht hou en met de commissie ABZM verder kan gaan? Dank u wel. Goed, dan gaan we nu verder met agenda punt 5, zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Hunnendoorn 2009. Wie mag ik daarvoor het woord geven?
meneer Slooyer, meneer Gorte, meneer Geurgix. Knoppen. Meneer Slooyer, gemeente Belangen Gaargang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in, als ik goed herinner, in juni vorig jaar heeft gemeente Belangen gevraagd om sommige APV-maatregelen die voorgesteld werden niet door te voeren en eerst in gesprek te gaan met de horecaondernemers en de buurtbewoners. En ik moet zeggen, ik moet er een compliment voor geven aan de portefeuillehouder met de ambtenaren, dat dat voortvarend is opgepakt. De buurtbewoners hebben de gelegenheid gehad zonder inmenging van de horecaondernemers om vrij te praten en hun bedenkingen, bezwaren en weet ik wat toe te lichten en aan te kaarten. Daarna is er een vergadering geweest waar we allemaal welkom waren en ik ben daar ook graag naartoe gegaan. En ik heb daar gemerkt dat heel veel horecaondernemers het eens waren met het gestelde. En dat de horecaondernemers zelfs met een voorstelling kwamen. En dat er echt een hele goede sfeer heerste. En in ruil daarvoor, eigenlijk moet ik zeggen in ruil daarvoor, komt er nu het voorstel om het terrassen een uur langer open te laten. En ik kan me voorstellen dat er sommige horecaondernemers zijn die nog wel een uur langer willen. Maar ja, ergens moet je natuurlijk iets op papier zetten. Wij vinden als gemeente Belangen dat er goed is gehandeld. En we gaan ook graag akkoord met datgene wat gaat over terrassen. En het bijkomende punt over het glaswerk en dergelijke, daar kunnen we ook mee instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gort, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij kunnen instemmen met het voorstel wat hier ligt. Er is echter één punt waar ik graag wat duidelijkheid wil hebben wat daarmee bedoeld wordt. En dat gaat over artikel 2 van de APV zoals die dan gewijzigd zou worden. Dat wordt toegevoegd aan artikel 2. Tweede lid dan. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de verkeersveiligheid, het uiterlijk aanzien van de gemeente of de woon-leefomgeving nader regels en of voorschriften stellen. Wat moet ik verstaan onder het uiterlijk aanzien van de gemeente in het kader van het terrassenbeleid? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Geugies, hop.
Dank u wel, voorzitter. De zevende wijziging inmiddels van de algemene plaatselijke verordening ligt voor ons. En om van een aantal formaliteiten die geregeld moeten worden naar aanleiding van door de raad vastgestelde besluiten. Een praktisch punt met betrekking tot het glaswerk tijdens evenementen, bestrijding van heling en een passage over het terrassenbeleid. Fractie HOP kan het grootste deel van de voorgestelde wijziging steunen, maar we hebben toch onze bedenkingen bij het voorstel over terrassluitingstijden. Zoals in het voorstel staat te lezen, hebben we dit vorig jaar juni ook al hier besproken en toen is aangestuurd op een gespreksavond met horecaondernemers en met omwonenden. En in tegenstelling tot wat de heer Slooijen zegt, was er volgens ons toch de opdracht om met in gesprek te gaan met die twee partijen samen. En naar aanleiding daarvan zijn er toch twee avonden georganiseerd, zo lezen we in het voorstel. De bewoners apart en de ondernemers apart. Dus niet zoals meegegeven was vanuit deze commissie, een avond met bewoners en ondernemers om deze ook tot elkaar te laten komen. Maar nee, van die opdracht is afgeweken en er zijn bijeenkomsten geweest in twee kampen.
Uit meneer Vulgies, ja? Mag ik u heel even onderbreken? U heeft het over twee avonden en dat is inderdaad zo afgesproken. Zowel even apart met omwonenden en apart met de ondernemers. Ik zou dat stuk even achterwege laten.
Ik heb het nagekeken. Dan heeft u een andere vergadering dan mij teruggekeken. Maar goed, dat kan. Dat kan, dat geeft niet. Uit de avond met de bewoners kwam in ieder geval naar voren. Conclusie van deze avond is dat klachten vooral betrekking hebben op komen en gaande bezoekers, het niet naleven van de wet en regelgeving en een gebrekkige communicatie door de desbetreffende horecaondernemers. Zo staat in het voorstel te lezen. Graag zouden wij iets verder meegenomen worden in deze conclusies. Welke wet en regelgeving wordt er dan niet nageleefd en waarom wordt er niet op gehandhaafd? Wat moeten we verstaan onder een gebrekkige communicatie door de desbetreffende horecaondernemers waarover we lezen in het voorstel? Dan is een avond georganiseerd met de ondernemers. En voor zover wij hebben begrepen is deze avond niet in overleg georganiseerd, maar is een eenzijdige uitnodiging verstuurd. Veel horecaondernemers moesten verstek laten gaan doordat de uitnodiging erg laat kwam en deze bovendien samenviel met een training voor regiobestuurders van Horeca Nederland. Kortom, de afvaardiging van de officiële horeca-gesprekspartner van de gemeente was deze avond verhinderd, net als vele andere ondernemers. Een gemiste kans, zo vindt de fractie Hop. Verder lezend in het voorstel mogen we concluderen dat overlast en dus klachten met name veroorzaakt worden door komende en gaande bezoekers. Dus nadrukkelijk niet door de terrassen of de mensen op de terrassen. Ongeacht de sluitingstijd, zo maken wij op uit het voorstel. Ja, ik denk, ik wacht even tot u uitgesproken bent. Maar, oh, sorry. Thans hebben enkele ondernemers die serieus geïnvesteerd hebben in een terras op eigen grond en dit duidelijk hebben afgescheiden van de openbare weg een andere sluitingstijd dan overige ondernemers. Achterliggend idee van het voorstel is, zo hebben wij ons laten informeren, om tegelijkertijd om ongelijkheid te creëren tussen deze ondernemers. Dus enerzijds creëren we overal gelijkheid binnen deze, of ongelijkheid binnen deze gemeente, wanneer je bijvoorbeeld in de Bloemendijk woont en een eigen oprit hebt, dus kunt parkeren op eigen terrein, gelden voor jou andere regels dan wanneer je een tuintje maakt van je oprit en hier niet kunt parkeren. Anderzijds moeten ondernemers die veel geld hebben geïnvesteerd in een terras op eigen grond gelijk getrokken worden met ondernemers die voor een paar euro per jaar een stukje grond huren van de gemeente. Terwijl, zo lezen we toch duidelijk, de terrassen geen overlast veroorzaken, maar dit voornamelijk de komende en gaande bezoekers doen. In juni vorig jaar zei de portefeuille dat het eenvoudiger te handhaven zou zijn wanneer er algemene regels zouden gelden. De fractie Hop heeft hierover navraag gedaan bij de handhavers die bij uitstek representatief zijn hiervoor, te weten de horecaagenten van onze gemeente. Op onze vraag of dit inderdaad een voordeel op zou leveren bij het handhaven werd letterlijk geantwoord: we hebben ieder weekend te maken met zoveel uitzonderingen. Als we die paar vaste locaties met afwijkende terrastijden niet zouden kunnen managen, kunnen we beter wat anders gaan doen met elkaar. Kortom, hier ziet de fractie Hop geen reden om alles gelijk te trekken. We hebben ons ook verdiept in die eventuele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de 12-dagen-regeling. Dankzij deze regeling mogen horecaondernemers, maar ook verenigingen, sportclubs en dergelijke 12 keer per jaar afwijken van de geldende geluidsnormen. De voetbalvereniging die een bandje laat spelen na afloop van de jaarlijkse playbackshow, een optreden in het openluchttheater, Willy, de kantorizanger die bij Stiekhuis Nobus de sfeer verhoogt, het Griekse trio dat bij Sitaki de zaterdagavond oplukt, allemaal uitzonderingen op de regel die gemeld dienen te worden. De 12-dagen-regeling heerst zo omdat die 12 keer per jaar gebruik van gemaakt mag worden. 12 keer per jaar door alle zojuist genoemde groepen en ondernemers. Dat zijn samen honderden uitzonderingen per jaar. Die moeten allemaal gehandhaafd, gecontroleerd en gemanaged worden door de politie. De fractie Hop is er rotsvast van overtuigd dat onze agenten dit uitstekend doen en dat ze dit meer dan prima aankunnen. We zijn er dan ook van overtuigd dat gelijktrekken van terrassluitingstijden, omdat het handhaven makkelijker zou maken, een gezochte reden is waarmee grote investeringen door betreffende ondernemers met een simpele Twennestreek waardeloos gemaakt worden op basis van gezochte en irrelevante argumenten, hetgeen ons als bestuur belachelijk zou maken. Uiteraard juichen wij een verruiming van de terrassluitingstijden voor veel ondernemers toe, maar wij zien niet in waarom tegelijkertijd andere ondernemers opeens 7 uur zouden moeten inleveren om problemen die er niet zijn te voorkomen en overlast die er niet is tegen te gaan. Dat vinden wij onbegrijpelijk en dat gaan we dus ook niet steunen. Ons voorstel is dan ook om de APV op dit punt slechts aan te passen op het punt van de verruiming naar 1 uur en de rest te laten zoals het is. Graag krijgen we daarnaast antwoord op de volgende vragen. Naast de eerder gestelde vragen van welke wet en regelgeving wordt er dan voornamelijk niet nageleefd en waarom wordt daar niet op gehandhaafd? En wat moeten we verstaan onder de gebrekkige communicatie door betreffende horecaondernemers, waarover we lezen in het voorstel, zouden we graag horen of het klopt dat de politie thans honderden verschillende 12 dagen meldingen per jaar te verwerken krijgt en zij hier vlekkeloos mee om kan gaan. En waarom moet er gelijkheid gecreëerd worden tussen ondernemers en ondernemingen die niet gelijk zijn? En verder lezen we, in aansluiting op wat de VVD-fractie zojuist zei, de burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de verkeersveiligheid, het uiterlijk aanzien van de gemeente of de woon- en leefomgeving nadere regels en of voorschriften stellen. Betekent dit dat de burgemeester bijvoorbeeld de kleur of opstelling van een terras kan bepalen, of alsnog kan bepalen dat een terras bijvoorbeeld om 11 uur moet sluiten? Hier zouden wij ook graag antwoorden over ontvangen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Knorren, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben hier enkele vragen over. Ten eerste het onderdeel speelautomaten. Zoals u weet waren we geen voorstander voor het door de raad vastgestelde nulbeleid. Echter, als wij het goed hebben goed begrijpen, gaan we nu de zaken rondom speelautomaten in reguliere horecavoorzieningen die eerst waren geregeld in de verordening speelautomatenhallen opnemen in de APV, omdat door het nulbeleid te verordenen.
Meneer Knobben, wil u iets duidelijker praten? Want het gaat wel heel snel en als ik het niet meer kan volgen, dan zijn er meer die het niet kunnen volgen.
Oké, ik zal mijn best doen. Waar was ik? Gaan we deze opnemen in de APV omdat door het nulbeleid de verordening wordt ingetrokken. Klopt dat? En klopt het dan ook dat er beleidsmatig niets verandert voor deze situatie zoals die nu is, dan het terrassenbeleid? GroenLinks is er op zich blij mee dat het college niet halstarrig is blijven vasthouden aan eerdere uitgangspunten, maar het gesprek is aangegaan met omwonenden en horeca-exploitanten. Wij lezen een aantal dingen. Dat het aantal horecavoorzieningen met een terras dat structureel overlast veroorzaakt klein is. Dat problemen met name veroorzaakt worden door het komen en gaan van bezoekers. Door het niet naleven van wet en regelgeving en door gebrekkige communicatie van betreffende horeca-exploitanten. Dat roept bij ons de vragen op met als hoofdvraag of het aan banden leggen van sluitingstijden van terrassen dan wel de oplossing is. Want het is niet veel verstandiger om oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat de overlast bij komen en gaan van bezoekers wordt beperkt. Want dat probleem blijft. En als wet en regelgeving niet worden nageleefd, welke regelgeving is dat dan? En moeten we daar dan niet veel beter op handhaven? En zou het niet goed zijn om horecaondernemers een communicatie voor omwonenden op te laten stellen, zodat we het gesprek bevorderen? GroenLinks is blij dat de problemen relatief klein zijn, maar de problemen die er zijn moeten we serieus nemen. Het aan banden leggen van sluitingstijden, ook al is het minder dan het college eerst wou, is dan niet de oplossing wat GroenLinks betreft. Voor wat betreft de voorgestelde wijzigingen rondom glaswerk en heling hebben wij verder geen vragen en zijn we akkoord. Voor wat betreft de toevoegingen rondom de gedragsaanwijzingen is het ons niet helemaal helder wat dit betekent. Het klinkt op zichzelf sympathiek, maar we kunnen de gevolgen niet overzien. Want welke status heeft zo'n door de burgemeester opgelegde gedragsaanwijzing precies? Wij nemen aan dat dit meer is dan alleen zeggen, foei, dit mag niet. Wordt er een hulpverlener ingeschakeld? En wat als de gedragsaanwijzing niet het gewenste effect heeft? Graag hier wat toelichting over. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de burgemeester.
Goed. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, deze APV die wordt gewijzigd op een aantal onderdelen. Een paar die spreken voor zich. En dat is onder andere die speelautomatenhallen. Want dat is het voortvloeisel uit het beleid wat we hier met elkaar hebben vastgesteld. Dat we tot een nulbeleid overgaan. En dat betekent, omdat er nog eentje rondom het avonturenpark instond, die is er ook uitgehaald. Dus dat is de consequentie daarvan. Als het gaat over glaswerk bij activiteiten, nou, daar heeft u verder ook geen vragen over. Maar het was niet mogelijk om te vragen aan horecaondernemers, of althans, je kon het wel vragen, maar je kon het niet verplichten om plastic glas te gebruiken. En op uitdrukkelijk verzoek van de politie, maar waar overigens alle horecaondernemers ook inmiddels akkoord mee zijn, willen ze uiteraard overgaan op plastic. En dan denken we met name aan de nachtmarkt, dat voorbeeld is ook genoemd. Maar dat betekent echt niet als die avond er in Toy Toy of bij Stromboli gegeten wordt, dat daar geen glas wijn geschonken zal worden. Maar u snapt ook dat het allemaal buiten gebeurt en dat dat dan van belang is dat dat ook plastic is en dat dat dan ook veiliger is. Dat hopen we althans. Nou, ondermijning, dat is op het ogenblik, daar heeft u de politie ook de vorige keer over gehoord. Dat is extra inzet daarvoor. En dat moest ook nog in de APV. En dan de gedragsaanwijzing. Een gedragsaanwijzing is een stap verder dan iemand meteen het huis uitzetten. Het is eigenlijk een soort tussenvorm. En dat gebeurt niet zomaar even met het opgeheven vingertje. Dat is een mogelijkheid. Ik weet niet of u vrouwen of zuster Helena volgt in Goor. Daar heeft de gemeente met een gedragsaanwijzing geprobeerd om die mevrouw enigszins in te tomen. En dan kan je bijvoorbeeld aangeven je mag zo laat niet meer naar buiten of je moet 's nachts niet op de muren timmeren, ik noem maar wat, dan heb je een sanctiemogelijkheid. Die mogelijkheid willen we graag hebben. De woningstichting heeft die mogelijkheid al wel. Maar voor koopwoningen is die nu ook mogelijk. En daarom willen we heel graag dat die in deze APV terechtkomt. Dus dat antwoord op de gedragsaanwijzing. Ik heb hem nog niet, ik kan hem natuurlijk ook nog niet gebruiken. Maar ik moet zeggen, op dit moment speelt er een situatie waarin ik in de overleg ben met de woningstichting om over te gaan tot een gedragsaanwijzing. Dus het zou ook mooi zijn om deze ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. En dat doen we niet zomaar, moet ik zeggen. Dat moet er echt veel overlast zijn. Dan het terrassenbeleid. Nou, we hebben de discussie de vorige keer ook al gehad. Toen is ook al aangegeven dat eigenlijk het een omissie was in de APV. Dat het artikel, dat het altijd de bedoeling is geweest om de terrassen op dezelfde tijdstip te sluiten. Maar doordat het in de APV op een verkeerde plek stond, het juridisch niet mogelijk was om dat te handhaven. En dat betekende dat een aantal horecaondernemers tot 2 uur hun terras open mochten hebben. Als de horecaondernemers voordat ze waren gaan verbouwen naar de gemeente waren gegaan om te vragen, mag dit, dan hadden wij meteen geantwoord dat de consequentie van dit terras, of dat dit niet de bedoeling is en dat het bedoeling is om de terrastijden te gaan wijzigen. Het lijkt een beetje op de grond die op dit moment soms verkocht wordt, waarbij ook een idee wordt gegeven dat er gebouwd kan worden, maar ga altijd eerst naar de gemeente om te vragen of dit kan. Want het is nooit de bedoeling geweest dat die terrassen allemaal tot 2 uur zouden open kunnen. Dat is één. En toen hebben wij de vorige keer hier de discussie gehad. Ga dan in overleg met de horecaondernemers en ga in overleg met omwonenden. Nou, dat hebben we gedaan. Een van de dingen die daaruit kwam was dat sommige mensen die in de buurt wonen heel tevreden waren over de communicatie met de horecaondernemers bij hun in de buurt. En anderen waren zeer ontevreden met betrekking tot de communicatie bij hen in de buurt. Ja, zo is dat nou eenmaal. En het blijkt ook gewoon dat mensen die veel meer accepteren als er gewoon heel goed gecommuniceerd wordt. Het is ook vaak de toon die de muziek maakte. Dat was ook wel heel duidelijk die avond. Maar de bewoners maakten daarin een heel duidelijk onderscheid. Gebrekkige communicatie, ja, meld altijd aan de mensen wat er gebeurt in je omgeving. Meld dat er iets bijzonders aan de hand is. Luister naar de mensen als ze een klacht hebben. Doe er wat mee. Geef geen grote mond. Dat soort zaken hebben wij allemaal te horen gekregen. Dat gebeurt blijkbaar en daar waren ze niet altijd even blij mee. Toen hebben we dus gesproken ook met de horecaondernemers. En toen kwam er uit, nou ja, 12 uur op vrijdag en zaterdag, dat vinden we wel erg vroeg. Laten we er dan een compromis van maken. En laten we dat dan op vrijdag en zaterdag het terras openhouden op 1 uur. En door de week om 2 uur. Want wat gebeurde er? Op vrijdag en zaterdag 1 uur. Want het ging. Er wordt ook gezegd, ja, het ging om verkeer dat komt en gaat. Maar wat is het geval? Die terrassen die tot 2 uur open mochten blijven, daar gingen alle mensen naartoe vanaf de terrassen die om 12 uur dicht moesten. Dus dat gaf daar juist extra overlast. Dus die mensen hadden zoiets van, ja, daar moet een lijn in komen. Want dan gaan mensen niet meer shoppen naar een ander terras, als dat overal gelijk is. Dat was een heel belangrijk argument voor velen. De politie zegt tegen mij iets anders. Dat is heel boeiend. De politie zegt wel, en dat is misschien het verschil. Zij vinden het niet erg dat er een verschil is tussen Rijsseholte, Wierde en onze gemeente, omdat ze dan per gemeente erachteraan kunnen rijden. Dus dat is geen punt. Maar in één gemeente allerlei verschillen, dat vinden ze wel heel erg lastig. Want dat hebben we regelmatig gemerkt, ook wel in de terugkoppeling. Want dan zegt de ene uitbater, het mag bij mij tot zo lang en de ander tot zo lang. En dan is dat altijd gewoon heel erg lastig. 12-dagen-regeling, dat is een regeling die wij hier hebben. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Er kan ook heel erg veel. We hebben 140 horecalocaties overigens in de gemeente. Veel meer dan de meeste van u denken. Er wordt wel steeds gesproken over de rol van de politie, maar horecaondernemers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is die avond ook wel heel nadrukkelijk naar voren gekomen. Dat erkent ook iedereen wel. Het hangt niet alleen van de politie af. Het is niet zo dat je door rood licht rijdt omdat er toevallig geen politie is. Maar het is ook je eigen verantwoordelijkheid om gewoon te stoppen voor rood licht. En dat geldt ook hiervoor. Dus al met al ben ik blij voor de positieve reacties. Ik was ook heel blij dat die avonden geweest zijn met reacties van omwonenden en horecaondernemers, waarbij we uiteindelijk tot deze conclusie konden komen. Ik denk dat het goed is dat we daar eenzelfde tijdstip voor hebben. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik in tweede termijn het woord geven? Meneer Gorts of meneer Geur?
Eerste termijn nog. Ik mis nog een vraag of een antwoord.
Sorry, meneer Gorts ook?
Ja, ik heb uw vraag niet beantwoord. Wat er nou precies bedoeld wordt met het uiterlijk aanzien dat gaat met name over de uitstraling van een terras. Maar ook bijvoorbeeld of het ook gevaarlijk staat. Of GroenLinks heeft daar ook wel eens vragen over gesteld. Hè, of het niet daar staat waar mensen die slechtziend zijn lopen enzovoort. Daar mag je op ingrijpen. Dus het gaat over uiterlijk aanzien, ook letterlijk. Zo van de kwaliteit van een terras. Maar ook over dit soort praktische zaken.
Meneer Gorter, meneer Geurgies. Meneer Gorter eerst.
Ja, voorzitter, als ik daar even op mag reageren. Ik vind dat een gevaarlijk onderwerp voor een burgemeester. Om daarin te gaan beslissen van wat is nu het uiterlijk van de gemeente. Het kan zijn dat u, of dat de burgemeester, laat ik het zo zeggen, want het heeft een eeuwigheidswaarde natuurlijk, een APV. Dat een burgemeester zegt, ik vind Persische kleedjes vind ik helemaal wantstaltig. Dus sluiten dat terras, want jullie hebben Persische kleedjes. Een ander terras, daar staat een soort open haard, gasgestookt. Dan hebben we een burgervader of vrouw van een milieuhoek. En die zegt, nee, zo'n vlammenwerpen die mag niet. Dat is allemaal CO2-uitstoot. Dat gaan we dus niet doen. Dat doet u ook niet met winkels. Dat doet u ook niet met kerken, dat doet u met geen enkel gebouw waar een burgemeester ineens de bevoegdheid krijgt om te zeggen van dat vind ik niet mooi, sluiten die zaak. Dus ik zou graag dat deze zinsnede hieruit verdwijnt.
Meneer Geurgies.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Gorter die maar het gras voor mijn voeten weg, zoals dat zo mooi. Want dat was exact dezelfde opmerking die ik wilde maken. En los daarvan, ik mis nog steeds de vraag die ik heb gesteld. Van, er staat in het voorstel duidelijk dat er voornamelijk wet en regels niet nageleefd worden door horecaondernemers. En ik zou dan graag willen weten welke dat zijn en waarom daar niet op gehandhaafd wordt. Die vraag had ik in eerste termijn al gesteld.
Klopt, burgemeester.
Nou, regels van sluitingstijden bijvoorbeeld. En daar wordt dan al wel op gehandhaafd. Lawaaioverlast, geluidsoverlast. Als daar klachten komen, dan komt de politie. Dat soort zaken die zijn volgens mij wel bekend. En terugkomend op meneer Gorter. Ja, ik bedoel, u snapt best dat dat echt alleen maar over extreme situaties zijn. Het is uit het modelreglement van VNG. Het is niet door ons bedacht. En het gaat over heel extreme situaties. Maar u zult echt over dit soort dingen, zult u het bevoegd gezag, want daar gaat het dan in dit geval om, niet op uw weg vinden. Want daar gaat het niet over. Het gaat echt over extreme zaken. Ik kan het zo 1, 2, 3 niet bedenken. Dus ik kijk ook even achterom of er een voorbeeld te bedenken is. Ja, eigenlijk alleen wat ik net zei. Ja, dat is ook natuurlijk vaag. Maar ja, dus in die zin denk ik ook niet dat het bevoegd gezag van de snel gebruik gaat maken van het gezag in dit geval. Dat kan ik me haast niet voorstellen.
Daar kan het er toch prima uit.
We gebruiken allemaal de microfoon, dat hebben we afgesproken. Nou, allemaal via de voorzitter hebben we afgesproken. We gaan gewoon naar de tweede ronde heen. En horen of er nog vragen of opmerkingen zijn. Ja, ja. Meneer Knobben, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog een keer voorstellen, misschien of wel niet een optie is. Maar om de communicatie, dat soms wel eens een probleem is voor omwonenden en horecaondernemers, of er niet naar een communicatieplan gekeken kan worden. En dan stel ik ervoor vanuit horecaondernemers, omdat die wat beter georganiseerd zijn richting omwonenden, denk ik. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gortsen.
Ja, voorzitter, dank u. Het kan best zijn dat het vanuit de VNG aangedragen wordt. Ik blijf het een gevaarlijk punt vinden. En ik vrees niet voor vandaag en morgen. Maar het zou zo over een aantal jaren een keer kunnen gebeuren. Dan zeggen we, ja, dit is willekeur wat er gebeurt. En daarvoor is een APV niet gemaakt om willekeur toe te staan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dagger.
Ja. De voorzitter geeft de gelegenheid om opmerkingen en vragen te stellen nog in de tweede termijn. En dan, ik had opgeschreven vanavond, en ik heb eerst de termijn overgeslagen, besturen doe je samen. En ik ging ook er toch vanuit dat dit een product is, een voorstel, een APV, die inderdaad is in samenwerking tussen diverse partijen tot stand is gekomen. Ik zou daar toch nog graag een bevestiging van willen hebben, zeker gezien de woorden van meneer Geugies, want dat suggereert wat anders.
Mevrouw Janssen, ChristenUnie.
De ChristenUnie kan instemmen met dit besluit.
Dat is kort maar duidelijk. De burgemeester.
Nou, die bevestiging kan ik u geven. Er zitten ook vertegenwoordigers van de horeca achter. En ik heb ook met het bestuur van de horeca Nederland daar, of althans Oost-Nederland. Het is Oost-Nederland, hè? Kijk even naar Fleur. Ja. Oh, Sallandseuvelrug. Twee keer per jaar overleg. En daar is dit onderwerp ook bij aan de orde geweest. En ook instemmend ontvangen. Dat mogen duidelijk zijn. En in die zin was het ook duidelijk dat er behoorlijk veel horecaondernemers aanwezig waren op die avond. Dus ik kan daar alleen maar ja op antwoorden. Communicatie. Het belangrijkste is natuurlijk dat de horecaondernemer communiceert met de omwonenden. En of hij dat nou doet met een brief of een appje. Of hoe dan ook, of een informatiebijeenkomst. Dat is ook dus de taak van de horecaondernemer. En wij hoorden die avond dat door de ene ondernemer nou beter en vaker en intensiever gebeurt dan door de ander. Dus dat is helder. Ja, en wat meneer Gorten betreft, ik wil er nog wel even naar kijken. Want ik wil ook niet dat we onzinartikelen opnemen. Dus ik zal eens even kijken waarom dat artikel is opgenomen. Zodat we dan ook even kunnen kijken dat het niet een loos artikel is. En ik bedoel, extreme gevallen, wat is dan extreem? Hè, moeten we daarvoor een artikel hebben? Voor de raadsvergadering heeft u daar een antwoord op.
Mevrouw Titsing.
Dank u wel, voorzitter. Even daarop inhakend. Ik weet dat bijvoorbeeld in Deventer op een gegeven moment het verboden is dat er parasols op de terrassen zijn. Is dat zoiets wat hier onder uiterlijk, ik weet niet meer precies hoe het geformuleerd is, maar is dat iets wat daaronder zou kunnen vallen? Of?
Ja. Burgemeester?
Dan moet ik uitzoeken.
Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Ik denk dat je dan toch op zijn minst weer de APV moet gaan aanpassen. Als dat zo'n algemene maatregel moet worden, dat nergens een terras een parasol mag komen of afmeting en dergelijke, dan moet je de APV weer gaan aanpassen. Dit duidt op één of enkele gevallen. Maar dat kan nooit generiek zijn. En dan komt het altijd hier weer in de raad, toch?
Oké, dan gaan we naar de derde termijn. Ik laat dit ding niet als hamerstuk weggaan, want de burgemeester zal ons nog even informeren over die zin. En dan kunnen we het daar nog over hebben of het correct is ja of nee. Akkoord? Dan gaan we naar agendapunt 6. Informatieoverleg en bovenlokale zaken, mededelingen en... Doe maar. Burgemeester iets? De wethouder iets? Nee. Dan gaan we naar het volgende agenda. Sorry. Wat is er? Oh, meneer Scholten, sorry. Uit
hoofde van presidium. Het feit dat ik in het presidium van de regio Twente zit, had ik een mededeling willen doen dat... Vandaag de stukken voor en de contouren voor het concept van een agenda van Twente verzonden zouden worden. De bedoeling was dat het eerder zou hebben plaatsvinden, maar goed, de opstellers waren er nog niet helemaal uit. En daardoor is het uiteindelijk vandaag geworden. En ik heb gezien dat het ons inmiddels al bereikt heeft. En dat daardoor wij nog enkele weken hebben met elkaar om de 20e... hierover te praten in een radenbijeenkomst. En ik roep eigenlijk iedereen op om daar zoveel mogelijk naartoe te gaan. Bij deze.
dank u wel, meneer Scholten. Dan gaan we nu wel over naar agenda punt 7, besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie ABZM van 2 maart 2017. Op of aanmerkingen? Niet. Dan gaan we naar punt 9, de rondvraag. Mensen, voor iets voor een rondvraag? De wethouder heeft dat voor de rondvraag.
Ik had zo net in de gauwigheid bij de mededeling, maar zo net ook bij avond boven lokaal. Nou u hier toch bent, kan ik het misschien tegelijk wel even melden. Dat is namelijk naar aanleiding van de discussie over het vliegverkeer. Lelystad, aanvliegroutes, et cetera. Er is vandaag overleg geweest van een delegatie in Den Haag met de staatssecretaris Dijksma. Een delegatie met verder de heer Boerman, gedeputeerde Overijssel en burgemeester Noot en wethouders uit Steenwijkerland en heer en Hemmeldoorn. En daar kwam het even aan de orde, die discussie over die aanvliegroutes, et cetera. Er zijn afspraken gemaakt, of we hebben elkaar gesproken, er is een persbericht uitgegeven. Dat zal, zodra ik het definitief heb, zal ik het over even aan iedereen, krijgt u dat ook wel toegezonden. Maar eigenlijk komt het erop neer ten aanzien van, in het overleg kwam nog eens even aan de orde, hoe zit het nou exact? Wat er zal, in ieder geval zal gebeuren, dat wat er in alle documenten staat, dat dat dus helder zal worden gecommuniceerd in vorm van een factje, dat alle feiten helder zijn. Maar even heel concreet ten aanzien van de vlieghoogtes, daar was die discussie over. Daar is duidelijk dat ten aanzien van de aanvliegroutes wordt hier boven de 6000 voet gevlogen. Dus dat is echt die ondergrens, daar gaat men ook niet onder. En vanaf Hasselt, dan wordt de daling ingezet richting Lelystad. Dus dan ga je pas onder de 6000. Ook het boven de 6000 voet blijven geldt ook voor de wachtruimtes. Zowel de wachtruimtes hier in Hemmeldoorn als bij Steenwijkerland. Behalve echt in noodsituaties. Maar dat zijn dan puur uitzonderingen. Maar dus ook daar altijd boven de 6000. Ten ook, dat geldt, dit hele aspect van die vlieghoogtes geldt op het moment dat nog steeds sprake is van 10.000 vliegbewegingen. Als Lelystad door zou groeien richting de 45.000, waar ook over is gesproken, dan kan dat alleen maar met een aanpassing van het vliegruim. En daarvan heeft de staatssecretaris vanmiddag ook afspraken gemaakt dat ze dat gaat oppakken. Ook met de betrokken gemeenten zullen erbij betrokken worden en de provincie. Om te kijken hoe, hè, als die groei zich doorzet, maar dan praat je echt denk ik eerder in 2023 pas in die fase, hoe het dan moet. Ook dan blijft uitgangspunt, ook bij die bredere herziening van het luchtruim, blijft uitgangspunt dat die 6000 voetgrenzen hier gewoon blijven gehanteerd worden. Dus in alle gevallen altijd hier, altijd boven de 6000 voet. Nou, dan moeten we kijken, dat op korte termijn zal denk ik ook wel een grote bijeenkomst worden belegd waar u ook als gemeenteraad voor wordt uitgenodigd. En op dat moment moeten we eens even kijken hoe verder. Maar dat is in ieder geval de uitkomst van het overleg.
Dan, meneer Smooijen.
Dank u wel. Even een vraagje aan de wethouder. Heeft de werkgroep zich hier al over uitgesproken over deze informatie of niet?
Wethouder?
Nee, want wij hebben bestuurlijk overleg gevoerd. Wij hebben afspraken gemaakt met de staatssecretaris. En ik dacht dat binnenkort ik dacht dat ergens in de loop van volgende week wordt de werkgroep bijgepraat door de burgemeester Noten. Ja?
Dank u wel. Dan gaan we over naar de sluiting. Iedereen hartstikke bedankt voor de inbreng. Ook de leden van de commissie Grondgebied die nog hier aanwezig zijn. Dank voor jullie inbreng. Wel thuis en tot de volgende keer. Oh, beste mensen, nog even nabranden. Willen jullie allemaal de stoelen even laten zakken? Ja.